Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. Laat nooit varen de werken uwer handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen uit 119, het achtste vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken, terwijl mijn ziel op uw paden let. In uw geboon zal zich mijn geest vermaken, en daar ik hulp verwacht op mijn gebed, uw heilig woord vergeten nog verzaken. 119, het achtste vers. Als eerst voor de spiegel van de Heilige Wet des Heren, zingen daarna uit Psalm 84 het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En daarna wordt u voorgelezen uit het boek Handelingen, het 17e hoofdstuk. We lezen vanaf vers 1 tot en met het 15e vers. Handelingen 17 vanaf het eerste vers is de schriftlezing.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen Handelingen 17, te beginnen bij het eerste vers. En door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en 3 sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dezelfde openende... en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zei hij, jullie de verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerde de stad. En op het huis van Jason aanvallende zochten zij hen tot het volk te brengen. En als ze hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de overste der stad, roepende: deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft. En al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de scharen en de oversten der stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea. Welke daar gekomen zijnde gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met al toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen ze ook daar en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee, maar Silas en Timotheus bleven al daar. En die Paulus geleiden, brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden van aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. Tot zover de schriftlezing.
Wanneer we de zegen van de Heere willen gaan vragen bij de bediening van het woord, willen bijzonder ook zuster Van Dam in het gebed opdragen, die aanstaande vrijdag weer een onderzoek zal ontvangen in verband met een tumor in het Erasmus Medisch Centrum. Zullen we samen bidden. U vergunt het ons, Heere, die de koning der aarde bent, maar die op deze aarde werd uitgeworpen, omdat gij niet een koninkrijk hebt wat voor ogen is. En toch dat u uw kerk, uw geest hebt beloofd, in het moeitevolle leven, ja zelfs uw genade en uw majesteit betoont. Daar waar het woord van u heerschappij gaat krijgen. En dan moet het u belijden, Heere, dat u ons wel de gelegenheid weer gegeven hebt om naar uw huis te mogen gaan of thuis mee te mogen luisteren. Maar dat we van nature zo voor het woord gesloten zijn. Dat het misschien wel bekende klanken zullen zijn, waar we met ons verduisterde verstand proberen daarin door te dringen, maar wanneer dat hart gesloten blijft en niet begeerig is om in uw huis woorden van leven te horen, hoe kunnen we dan uw woord gaan verklaren, Heere? Of bewaren in het binnenste van ons hart. Daarom bidden we u, die, als u maar één woord hebt te spreken, heerschappij hebt, dat de boze zou mogen wegvlieden, en dat er niet anders overblijft dan wanneer die man die geslagen op de weg en bloedde uit duizend wonden en op sterven na dood was, dat u het hebt gegeven, dat de barmhartigheid Gods geopenbaard werd in hem die niet verder kon op zijn weg, maar op die plaats gewacht en gezien heeft, niet op de omstandigheden gezien of hij het leven zou kunnen behouden, maar innerlijk bewogen was met een stervende ziel. Mogen zo de prediking op deze dag hier op alle plaatsen in uw heerschappij het rijk van de boze verbreken. En dat er mogen zijn die u daartoe roept om te dragen op een plaats van barmhartigheid. En dat daar betaald wordt, niet met zilver of goud, maar dat daar de liefde Gods wonderen mag gaan verrichten en haters van u verzoend met een drie-eenige God. O, wil het schenken, Heere, dat daartoe de bazuin als hij geblazen mag worden. Dat we beseffen dat de gevaren niet slechts van buiten komen, maar dat wij van onszelf, van nature, kinderen des torens zijn, aan al die ellende onderworpen zijn, en als u het niet verhoedt, aan de eeuwige verdoemenis. Doe ons daarvoor vrezen, Heere, opdat dan uw naam daar niet groot gemaakt wordt, maar dat de gedachtenis van de verkondiging "laat u met God verzoenen" ons niet bewogen of bekeerd heeft, maar dat we verhard zijn onder de prediking. Schenk het, Heere, dat die bewogenheid die gij zelf hebt gehad toen gij eenmaal hebt gestaan bij een graf van een geliefde, dat anderen hebben het gezien, ziet hoe lief hij hem had. Maar Heere, u blijft liefhebben, en u zult uw kinderen niet verlaten noch begeven. U zult bij ze zijn en het ziekbed zelfs veranderen. O, geef het, Heere, we mochten haar naam zojuist nog noemen, aan zuster Van Dam, samen met haar huisgenoten, dat ze beseffen dat de tijd voor het skot is, maar als u de artsen wijsheid wilde geven en het u believen haar nog te sparen, dat haar mond geopend mag worden van uw eer, die zich uitstort als een bron op de velden, om te mogen horen deze ellendige riep, en de Heer ontfermde zich. Gedenk zowel naar lichaam, maar bovenal naar onze kostelijke ziel, opdat het mag zijn, ik weet door genade, mijn verlosser leeft. Schenk het, Heere, aan ons allen, als de gebreken van de ouderdom daar zijn gekomen, en die toch immers knechten zijn van de dood, die ons laten zien het bevel, het is de mens gezet eenmaal te sterven. En hoe zal het dan zijn, als dan het oordeel komt? Zou u tussen beiden willen treden, Heere, hier in dit leven, en dat u, die grote advocaat, u die met uw Heilige Geest een voorspreker wil zijn, dat er deze ogenblikken mensen mogen zijn die daarom verlegen zijn, och, schonk ge me toch de hulp van uw Geest, en dan kan het niet anders, dan mogen ze verhoring krijgen op het gebed, mag daar de prediking van morgen voor dienen. Gedenk daartoe bijzonder uw eigen heiliger en leraar, die aan deze gemeente verbonden hebt, die al verschillende malen door de kleine gemeente van Vianen beroepen werd, maar die u hier nog een taak en een plaats hebt gegeven. Mag het samen met zijn vrouw en zijn gezin een goede, gezegende tijd zijn, en ook op deze dag, als hij het woord daar mag brengen in een gemeente die nu andermaal een andere knecht heeft beroepen, dat hij het met vreugde mag doen, zoals eenmaal een rut mocht uitgaan naar een akker van Boas, en dat ze daar hem mocht aanschouwen, die door genade heen mocht wijzen naar een meerdere Boas, en mocht zeggen voor degene die ook vanmorgen hier en in Vianen komen, om nog wat te mogen oprapen, om te mogen zien dat u uw dienaar het bevel geeft, dat ze allengskens van die aren mogen achterlaten, opdat ze opgelezen zouden worden, en dat we aan de avond van deze dag mogen zien dat u zoveel hebt geschonken, dat we daar de week weer mogen ingaan, en dan weten we niet hoe lang u ons zult sparen. Het kan ook vandaag de laatste dag zijn, maar geef dan dat we door genade hem mogen zien, die meer is dan een aardse Boas, en die de losser, de enige losser tussen God en mensen is. Uw grote Christus, het heeft u nog behaagd om vanmorgen onder ons het woord te laten. Wil ook uw Geest geven, als we het woord mogen overdenken, dat het bewaard zou mogen worden in het binnenste van ons hart. En wilt u dan schenken dat ook op deze plaats het woord afname mag hebben, dat er honger mag zijn, opdat er zowel op de kansel, maar ook in de banken, ervaren mag worden, smaakt en proeft dat de Heere goed is voor een ellendig mens. Gedenk ook hem die de mond van de gemeente tot u mag zijn. Verlicht ons verstand wat duister is en schenk ons een hart wat niet anders wil vermelden dan de gerechtigheid van u alleen. We bidden, Heere, voor de gemeente, ook in al onderscheid van jong en oud, de achterliggende week de catechisaties weer begonnen zijn, wilt u dat als een plaats gebruiken waar u jonge mensen in het hart geeft om u te mogen zoeken, de wereld te verzaken en de oude natuur te mogen doden. En dat het een planthof mag zijn voor de kerk. Schenkt u daartoe ook het onderwijs op de scholen en in de gezinnen, dat het tot eeuwige zegen mag zijn. En als deze komende week er nog weer een bijbellezing mag zijn, wilt u tonen dat het niet alleen maar is voor belangstellenden, maar voor belanghebbenden die niet anders kunnen dan van kracht tot kracht voort te moeten gaan. Wilt u dan geven, dat kon het zijn, we beseffen dat die tijd kort is. U weet ook dat er onder dit volk waren die het betreurd hebben als ze de bijbellezing hebben nagelaten. O geef dat het niet van ons gezegd zou moeten worden, maar dat het de plaats zou mogen zijn waar het goed mag zijn, waar de rust voor een onrustig hart wordt geschonken. Maar gij denkt dan bijzonder ook door meneer Ruys, als hij al het winterwerk weer mag gaan verrichten, wilt u hem leiden in de waarheid, opdat hij een uitdeler mag zijn van de menige lijgenaarde gods. En dat hij een rover van de hel zal zijn. En dat de Satan niet stil zal zitten, ook vanmorgen niet. Maar dat in de veelheid van de onbedanen uw heerlijkheid is gelegen. Dat het mag zijn tot blijdschap. Op deze ogenblikken, Heere, als we gereed staan om uw woord te lezen, en geef dat ge zelf in het gewaad van de schrift onder ons wilt wandelen. Leid ons, Heere, niet omdat wij dat verdiend zouden hebben, maar zie ons in genade aan. En hoort u ons in de vergeving van al onze zonden uit genade, om Sions betalende borg en lieve koning. Hoort u ons om Jezus willen. Amen. Het 11e vers, gemeente, van het voorgelezen gedeelte is de tekst voor de prediking. Dan lezen we het woord van de Heere in de tekst, het licht waarvan we het gedeelte willen gaan behandelen. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Laten we daarvan zingen uit Psalm 45 vers 1. Mijn hart, gevuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook het 4e vers. O God, uw God, heeft mild u overgoten met vreugde zalf, meer dan u meegenoten. 1 en 4 van 45. Laten we straks na het amen van de prediking zingen het zevende vers van 68, gelijk een duif door het zilver wit en het goud dat op haar vederen zit. 68 vers 7 na het amen van de prediking. Geen morgen breekt eraan. Geen dag is heen gegaan of vader is aan het lezen. Dan is het alsof moeder bidt, zo luisterend als zij zit. Dan moet er stilte wezen. Dan gaat het vanmorgen over gemeente stilte om het woord van God te mogen horen en waar het om gaat, om het dan ook te mogen ontvangen in je hart. Het werk van de geest is om u werkzaam te maken, dat de Heere uw hart onderzoekt als het woord open gaat en dat u dan het woord van God gaat onderzoeken. En waar het op aan mag komen, dat het woord, wat een betrouwbaar woord is, dat het woord ook geloofd mag worden. Die drie zaken willen we vanmorgen gaan overdenken als we horen dat er edele hoorders van het woord zijn. Edele hoorders van het woord. Het woord ontvangen, onze eerste gedachte. Het woord onderzoeken en het woord geloven. Handelingen 17, jongens en meisjes, is natuurlijk naar Handelingen 16. En we weten dat de Heer Jezus Christus zijn dienaren heeft uitgezonden om zijn naam in de wereld bekend te maken. Dan heeft de Heer heel bijzonder Paulus gezonden naar Europa. Dus dat is de aanleiding waar we nu op de zendingsreis van Paulus hem mogen volgen nadat hij in de stad Filippi het woord heeft verkondigd en de Heer Jezus Christus heeft aangeprezen. Allereerst dat meisje met die waarzeggende geest die tot bekering is gekomen. Dat de duivel niet kan hebben dat de woorden van leven worden gesproken. Maar ook van die stokbewaarder en Lydia, die bekeerd zijn. Maar toen is de apostel Paulus vanuit Filippi verder gegaan op de zendingsreis. We hebben het horen voorlezen dat hij via de plaatsen Amphipolia en Apollonia is gekomen in Thessalonica. U kunt zich dat hier wel indenken, al was die stad dan 7 keer zo klein als de stad waar u mag wonen hier in Rotterdam. Het was dus best een flinke stad. En dan kan het niet anders, zoals ook hier er vele godshuizen zijn. En dat in die stad aan de Egeïsche Zee er ook mensen waren die, net als Paulus, uit het Jodendom kwamen. Mensen die dus het woord van God al mochten bewaren. Die het kenden, die het hadden doorgegeven aan hun kinderen. En die op de rustdag bijeenkwamen, zoals wij op de zondag, de opstandingsdag van Christus, bijeenkomen. En als Paulus dan naar zijn gewoonte eerst naar de plaats gaat waar het woord er mag zijn, dan heeft hij de gelegenheid gekregen, betrekkelijk kort, 3 weken maar om uit de schrift voor te houden dat wat de Heer Jezus eens heeft gedaan. Om te zeggen, heden zijn deze schriftwoorden in uw oren vervuld. En als we dat als eerste mogen zeggen, dan gaat het dus niet zomaar om een mensenwoord. Ook niet om een oud, laat staan een verouderd woord. Het woord van God is levend en krachtig. En het doet wat God behaagt. Het woord, jongeren, dat is het gewaad waarin de Heer Jezus Christus tot zijn kerk komt. En dan zult u misschien zeggen, hoe kan het dan dat als de Joden in Thessalonica toch de Bijbel hadden en daar in 3 jaar tijd heel de schrift gingen lezen en uitgelegd kregen, waarom hebben ze dan de Christus niet gezien? Mag ik het aan u vragen? Hoe lang hoort u het woord van God al? En weet u het uit uw eigen voorgeslacht dat er een levende zaligmaker is? Dat ligt toch niet aan de Heere? Als we hem nog nooit hebben gezien, waar ligt het dan aan? Ja, aan uw gesloten ogen. En de oren die toegestopt zijn. Helaas moeten we dus zeggen dat ook in Thessalonica er mensen waren die de schrift zo goed kenden dat ze ook wel precies wisten wat Paulus ging zeggen uit de schriften. En als hij dan bijvoorbeeld kwam, ik noem maar wat, bij Jesaja 53. Ik weet natuurlijk niet of hij over dat hoofdstuk gepreekt heeft. Maar u zult het ongetwijfeld, als u de Bijbel hoort, toch ook eerlijk moeten zeggen. Dat begint al met het eerste vers. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Het kan dus, gemeente, dat je het woord en de prediking al zoveel jaren hebt gehoord. Maar dat het niet als op de Pinksterdag een zwaard is wat uw ziel doorsteekt. Dat je de pijn daarvan voelt. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. En ik was door mijn verwaande geest bij u een onverstandig, onvernuftig beest. En daar is toch het begin. Als de Heer Jezus Christus op deze aarde, noem maar Paulus zelf, heeft bekeerd. En zijn ogen open gaan voor zijn schuld. Dan is dat toch de reden geweest dat hij het moet zeggen. Heere, ik ken u niet. Wie zijt gij? En als u dan hoort dat het Christus zelf is. We kunnen natuurlijk zeggen, die Joden in Thessalonica en in dat continent hebben de Heer Jezus Christus nog niet zo gekend als Paulus. O gemeente, we weten niet wat er allemaal bekend was op die tijd, maar het gaat er vanmorgen dus in de eerste plaats niet om wat u al weet, maar dat u het niet meer weet. Ook al mag je door genade niet ontkennen dat de Heer in uw leven heeft gesproken. Maar we mogen toch telkens weer vragen of de Heer ons nader onderwijs wil geven. We kunnen het toch niet doen met datgene wat ooit in het verleden werd gesproken. Het gaat toch elke keer weer, elk uur en elk ogenblik om de vraag: wat is het woord des Heren voor mij? Dan kunt u natuurlijk zeggen, ja, maar daar kun je toch niet elk ogenblik bij leven. Nu daarom wil de Heren dat woord vanmorgen meegeven als teerkost op de levensweg. En vanmorgen heel bijzonder in alle rust met elkander te overdenken welke wegen de Heer heeft gekozen. En dan blijkt dat waar hij zijn dienaren zendt, hij zelf in die prediking wil meekomen. Enerzijds tot overtuiging van de zonde die aan onze kant is, schuldige onwetendheid, Omdat we dat woord niet hebben ontvangen, niet bewaard, niet overlegd, niet onderzocht, niet geloofd. Dus het ligt niet aan de Heer. Maar aan de andere kant, dat woord door de discipelen gebracht, Christus zelf is. En ik hoop ook dat we dat vanmorgen gaan zien. Want als de apostel op dat moment in Thessalonica bij de mensen die kennis hebben van de Bijbel geen geloof ontvangen, dan zijn er mensen die er buiten staan, die niet bij Gods volk horen. Ze worden hier de Grieken genoemd. En met name onder de vrouwen, dat daar wel tot bekering komen. U kunt zich afvragen, dat ligt natuurlijk niet aan de mens. Dat is het welbehagen van de Heere. Want waar genade valt, valt ze altijd vrij. Maar de Heere maakt er wel plaats voor. En als er dan mensen zijn die het allemaal wel weten, moeten ze die wetenschap kwijtraken. Maar de mensen die zijn gaan vragen, waartoe dienen u die schriften? En Paulus heeft het verkondigd. Dat is om een zaligmaker voor zondaren te verkondigen. Kijk, bij die mensen mag het woord in goede aarde vallen. Mag dat er zijn vanmorgen, gemeente. Want als het gaat over edele hoorders van het woord, dan moeten we allereerst concluderen dat er blijkbaar in Thessalonica onedele hoorders waren. En dat waren de meesten. Zeker door genade zijn er ook mensen geweest die dat woord wel hebben ontvangen, aangenomen. Lege handen, schuldige zielen. Maar waar dat woord door de geest, net als bij Lydia, in dat hart kwam wat geopend was, waar het vuil uit was en waar dat nieuwe geschonken werd, waar de liefde Gods tot het woord gegeven werd. Maar er zijn dus helaas ook hoorders geweest die niet edel waren. En wat is dat dan, jongens en meisjes, edel? Nou, we kunnen er denken dat er mensen zijn die in de omgang vriendelijk zijn, die luisteren, die niet bij voorbaat tegenspreken. Ach, u hebt ze misschien wel eens ontmoet. Dat gebeurt niet zo vaak. En nu bedoel ik even het maatschappelijke. Mensen die van adel zijn. Het kan wel eens zijn dat je je voorneemt als je in contact komt met iemand, dat zou uit de koninklijke familie kunnen zijn. Maar het zou ook kunnen zijn iemand die in het maatschappelijke leven een positie heeft gekregen, vaak in overeenstemming met hun kunde en kennis, maar nu zo in het geestelijke leven. En hebt u zich misschien wel eens voorgenomen om bepaalde dingen aan zo'n persoon te vragen, voordat je in gesprek komt, dan komt dat woord van de andere kant. En die ander beheerst het gesprek. Het is u misschien wel eens overkomen. En dat met al je vragen die je had, dat niet meer zo het allerbelangrijkste is. Maar waar dat woord van degene die dan het woord neemt. En die het woord voert. Die leiding geeft. Nou, gemeente, dat is eigenlijk ten diepste er maar één. Als het gaat over de koning der koningen, die Paulus mag gaan verkondigen in Thessalonica, dan moet dus al het andere, het menselijke woord daaraan onderworpen zijn. Dan moet daar een buigen komen en dan zal dat woord wat met kracht komt, dan zal dat het leven gaan veranderen. En dan het onbegrijpelijke. Dat er mensen zijn die dat woord tegenstaan. En dat het wel lijkt, terwijl het woord onwederstandelijk is. dat de Heilige Geest zich gaat terugtrekken. En waar dat woord eenmaal geweest is, dat er nog zo weinig vrucht op dat woord meer is te zien. Kijk, gemeente, dat ligt dus altijd aan degene die dat woord veracht, niet hoog acht. En in dat woord, in degene die dat woord mogen brengen, die de ambassadeurs mogen zijn van koning Jezus, dat ze hem tegenstaan. Dat geen plaats, geen plek is voor dat woord, maar dat er een afkeer komt van dat woord. Want dat woord gaat tegen hun leven in. Dat woord zegt, onderwerpt u dan goden. En als u zijn stem dan heden hoort, verhard u toch niet. En dat is gebeurd in die grote stad Thessalonica. Waarom dat is gebeurd, gemeente, daar is de Heer vrij in. Dan kan het zomaar zijn dat het leven die mensen zo in beslag heeft genomen. En als u uw eigen leven nagaat, dan weet u dat dat de realiteit is. Zelfs op een zondag. Waar toch onderzoeken van dat woord op de voorgrond zou moeten staan. Het kan zo gemakkelijk allerlei andere dingen zijn die onze aandacht vragen. Ik geloof het niet van uw gemeente, maar dat dan toch de krant of allerlei andere tijdschriften onze aandacht vragen. Dat we verstrooid willen worden, omdat we die Bijbel wel kennen. Maar dat woord, dat zal niet vergaan. Dat blijft bestaan tot in eeuwigheid. En daar zal Christus straks ons rekenschap van afvragen. Hebt u dat woord aan de harten van de mensen gelegd? Hebt u verkondigd wie ik ben? Dat ik de Christus ben. Dat stond in dat gedeelte wat we hebben gelezen. En u weet, Christus, dat spreekt ons van die drie kostelijke ambten die de zaligmaker heeft. En dat profetische ambt, dat werk van de verkondiging, staat dat menigmaal juist niet voorop in het leven. Om een zondaar bekend te maken wie de zaligmaker is, zal hij uit dat woord als een spiegel ons laten zien. Weet u hoe het komt dat u niet verder komt? U bent niet edel. U onderzoekt niet die schriften. U wederstaat altijd dat woord. Dat is een harde boodschap, gemeente. Maar als we heel nuchter eens nagaan, wat doet dat woord van de zaligmaker ons nu? Lees op dat woord. Een heel eenvoudig voorbeeld. Als we nu 5 minuten per dag dat woord zouden lezen. En u zou het ook 5 minuten per dag zowel Oud en Nieuwe Testament lezen. Dan bent u in 2 jaar door de schriften heen. Eenmaal Oud en 2 maal Nieuwe Testament. En nu gaat het niet om de hoeveelheid. Maar waar die kennis van dat woord niet is. Als we dat ontberen, hoe kan er dan ook geloof in dat woord zijn? Maar nu wil ik even een spade dieper steken. Want u kunt zeggen, ja, maar dat heb ik gedaan. En het lijkt wel of dat woord mij niets doet. Gemeente, hoe wordt dat woord gelezen? Dat woord, dat moet ook onderzocht worden. En dat is onze tweede gedachte. En hoe wordt dat woord dan onderzocht? Hoe gaat eens bij uzelf eerlijk na? Als u de Bijbel hebt gelezen, dan over tot de orde van de dag. Of mag u om te beginnen nog maar, na die 5 minuten lezen, ook eens 5 minuten rustig overdenken Wat zegt dat woord nu tot mij? En dan, in alle eenvoudigheid, eens 5 minuten bidden. Om te vragen of de Heer dat woord wil toepassen met zijn geest. Opdat hij die Christus mag leren kennen, die verkondigd wordt. Hij heeft niet anders gedaan dan 's morgens vroeg te bidden. En zelfs toen hij gepreekt had, om te bidden of de Vader in de hemel dat woord wilde zegenen met zijn duur verworven geest. En nu spreek ik maar over 5 minuten, gemeente, maar zijn er nou ook onder ons? Nogmaals, het gaat niet om die tijd, maar die de tijd vergeten. Als het woord gelezen wordt, als het overdacht wordt en als het in het gebed gebracht mag worden, dan kan het toch niet anders? Dan is dat onderzoek van het woord tot zegen. En laten we daarom die apostel Paulus nog eens volgen, als hij vanuit Thessalonica, die grote stad aan de haven, na 3 weken moest ontvluchten. De vijandschap is zo groot geworden dat ze die dienaar van Christus, dus ten diepste de Heer Jezus zelf, die grote profeet, niet wilde horen. En wat heeft hij toen gedaan? Nou, we zouden het niet kunnen geloven, gemeente. Hij is in die nacht blijkbaar weggevlucht, weggeleid. En is na die volgende dag uiteindelijk in Berea terechtgekomen. En hij gaat naar de plaats waar het woord wordt bewaard. Waar precies dezelfde mensen weer zijn, zoals in Thessalonica, in de Berea, waar het uiteindelijk ook maar mensen zoals u en ik, zondige mensenkinderen, die die kennis van Christus nog ontbeerden. Maar hij is daar gekomen, die plaats waarvan we zouden zeggen, maar je eigen volksvernoot heb je tegengestaan. Zij hebben de Christus laten kruisigen. En ze willen niet dat hij hun koning zal zijn. Hoe kunt u dan toch weer naar die plaats gaan waar uw volksgenoten in Berea het woord hebben? Wel, gemeente, dan ziet u het verschil. Laat er nu in Thessalonica veel onedele mensen zijn, dus mensen die dat woord wel hebben aangehoord, maar er geen werkzaamheden mee gehad. Integendeel, het woord hebben tegengestaan. En die verkondigen van het woord niet meer wilden horen. Ze hebben afgekeerd. De tegenwoordige wereld liever gehad. Maar in Berea is een heel ander volk. Dat zijn door genade edele mensen. Dat zijn dus mensen waarvan je mag zeggen, daar heeft blijkbaar de Heilige Geest dat voorbereidende werk al gedaan. Wat je zo menigmaal ziet, dat mensen onder dat woord worden gebracht, tot dat woord worden geleid, en waar ze niet meer van los kunnen komen. Al durven ze niet bij het volk van God te plaatsen, laat staan dat zij zullen zeggen, wij zijn ware christgelovigen, want die kenden ze nog niet. Maar het is gemeente zoals in die tijd we lezen van de vader der gelovigen. Hij heeft de dag van Christus van verre gezien. Hoe dan? Hij had nog geen Bijbel. Hij kon dat woord, om zo te zeggen, niet dagelijks onderzoeken, opbewaren, nog eens nalezen. Maar hij wist de belofte Gods. Hij had gehoord uit het voorgeslacht dat we allemaal buiten het paradijs zijn gekomen door eigen schuld en zonde, dat wij de Heer de rug en de nek hebben toegekeerd en dat we dagelijks betonen geen begeerte om dat woord te onderzoeken. Maar als God roept, dan geeft God het geloof erbij. Het is een gave van God zelf. En dat is niet alleen maar bij Abraham geschied. Dat al miste hij nog de Christus. En hij wist nog niet van datgene wat wij nu mogen weten. Maar hij wist wel dat er één komen zou. De beloofde Christus. De beloofde verlosser. Kijk, een gemeente, dat heeft nu niet alleen Abraham nodig gehad. Er zijn blijkbaar niet alleen in enkele in Thessalonica, maar blijkbaar meerderen in Berea, die daarna hebben uitgezien. Dat verlangen, beseffende dat er een gemis is in hun leven, wat ze niet altijd zo'n naam konden geven, maar wel als dan de schriften open gingen en werd uitgetekend wie nu die beloofde is, dan wisten ze in Berea. Dat heeft alles te maken met de verzoening. Er moest betaald worden voor een schuld. En dan begrijp ik het, gemeente, dat we hier allemaal zelf eerst proberen meer te gaan bidden. Geen 5 minuten Bijbel lezen, maar 10 minuten. En we zijn altijd maar bezig om het zelf trachten te bereiken en het niet te kunnen vatten. Totdat een mens uitgewerkt is, moe is en beseft: het kan niet van mijn kant komen. Het is dat het komen moet en zal van de kant van God. Maar dit weet ik vast. En het zal geschieden door die beloofde Christus. Dat versje waar ik mee begon, gemeente, dat gaat zo verder. Daar hoort men van Gods daan, van oude tijden aan en van het menselijk leven. En het vreselijke zondeloon, maar ook wat van Gods Zoon als heiland staat beschreven. Dus die Christus is de Christus der schriften. Het is die grote hemelse hoge priester die in het gewaad van het Oude Testament al heeft getoond dat niet de offers van Aaron verzoening teweeg konden brengen, maar er één komen zou. Niet veel meer als een Melchizedek. En daar staan maar, ik meen maar 3 versen van Melchizedek in. Niet alleen maar een priester was van de Allerhoogste God, maar ook een koning van Salem. Kijk, gemeente, wat hebben die mensen nog maar weinig geweten. Maar waar de schriften open gingen, dan zijn ze gaan zoeken: wie is dat dan die meer is? Dat is de Christus, gemeente. Hij is niet alleen maar de priester die zijn dienaren zendt om het offer te verkondigen. Maar hij is het zelf. Hij is het Lam Gods. En als dat gezien mag worden, dan zijn dat niet die ogen die die tekst proberen na te lezen en dat te willen in te dringen. Maar als dan de ogen open gaan, dan staat er: ziet! Dat is niet het natuurlijke zien met je ogen. Maar dat zijn die ogen die geopend worden, die dat vergelegen land mogen zien en hem daar mogen zien. Het is een verwonderd zien. Het is een zien wat je nooit eerder gezien hebt. Heb je misschien heel wat keren over eenzelfde tekst horen preken, maar dan gaat die tekst open. Het is als dat gordijn wat weggeschoven wordt. Dat laat zien, zoals op de verzoendag, van boven naar beneden, toen Christus op Golgotha voor zijn kerk zijn leven gaf. Zien in het binnenste heiligdom. Het is het zien, gemeente, van het geloof. Dat geloof wat ook een biddend geloof is. Het is zien dat er een verse, levende weg is, getekend in het woord. Een weg waartoe de Heer oproept, ga dan die weg van het woord. Onderzoek de schriften, het zijn de schriften die van Christus getuigen. Hem te mogen zien in zijn volkomen offerande voor zondaren die volkomen verloren gaan buiten hem. En u vraagt u zich af, zou dat nou in Berea ook zo geweest zijn? Dat de mensen die daar waren, dat woord mochten onderzoeken op Christus. En u vraagt zich af, hoe zijn ze dan tot die kennis van de Heer Jezus Christus gekomen? Wat zegt Romeinen 10 ook alweer? Geloof is door het gehoor van het gepredikte woord van God. En u heeft de Heer Jezus behaagd om door die dwaasheid van de prediking. Nee, de prediking is niet dwaas, gemeente. Daar wordt de wijsheid van God ons bekendgemaakt. Maar door mensen die zeggen, dat gaat tegen mijn reden in, tegen mijn verstand in. En de wetenschap vandaag aan de dag, die zegt, het staat er wel, maar het gaat tegen onze cultuur in. Kijk, dat is de nieuwe hermeneutiek. Dat zijn de gedachten waar we nu als kerken in de storm zitten. Maar het woord zult gestaan laten, al verstaan wij dat woord niet. En als dat nu beleden wordt, dan komt daar die bekering. Dan willen wij niet leraars zijn, als een Nicodemus, maar dan moeten we leerlingen worden. Dan moeten we wederom geboren worden. En als dat gebeurt, dan is dat woord wat van de Heer Jezus spreekt, dan is dat het woord wat op je ziel druppelt. En als dan je hart dorstig is gemaakt, dan drink je dat woord in. Dan ben je daarmee eens. Dan val je onder dat veroordelende woord wat mij erbuiten zet. En dat mijn verstand nalaat de grond van het weldoen op te merken. Maar dan erwacht dat het woord wel eens zijn dat het een woord op zijn tijd is. En wat was dat dan voor een tijd? Een gemeente, moeten we even tekenen het onderscheid van de mensen van Thessalonica, waarvan we hebben gehoord dat waren mensen zoals u en ik, druk bezig met het werk, een handelsstad, een stad net als hier, van wetenschap, onderwijs, studeren. Maar in Berea, als Paulus daar na een kilometer of 60 dan uiteindelijk is aangekomen, dat lag op een wat hoger plateau aan de voet van een hoge berg. Het was om zo te zeggen een wat rustig gebied, waar niet zozeer de handelslui woonden, al waren dat ook geen domme mensen. Want als je daar je vee moest verhandelen, of het fruit wat van de fruitbomen kwam verkocht moest worden, had je natuurlijk ook net zo goed je inzet nodig en je verstand. Maar het waren mensen die veel meer niet zozeer van de winst en de handel leefden, van hoge posities. Nee, dat waren voor de wereld niet vele edelen. Maar de schrift zegt, ze waren edel in de ogen des Heren, omdat ze het woord onderzochten. Kunt u zich indenken, die mensen die daar in de steengroeven ervoor moesten zorgen, dat de mensen in de grote steden straks een prachtige huizen konden bouwen, was een zwaar werk. Stratenmakers, handwerkers. Kunt u dan ook begrijpen dat als je na zesdaagse arbeid ook moe was en niet zoveel gelegenheid had om nog andere dingen te doen dan alleen maar te rusten. Maar dat het mensen waren die de rust zochten bij God. Spraken over de dingen die gehoord waren. Elkaar op te zoeken, op te vragen, onderwijs te ontvangen uit het woord. En als het dan de rustdag werd, als ze dan naar Gods huis mochten komen, dan waren dat mensen die begeerig waren gemaakt. Die ontvankelijk waren om dat woord te mogen horen en te overleggen. Er staat dat zij met toegenegenheid van het hart dat woord mocht onderzoeken. Toegenegenheid, dat wil zeggen dat je je neigt, je hoofd buigt, biddend dat woord onderzoekt. Of er een woord bij mag zijn dat je raakt, dat in de omstandigheden past. Nou, gemeente, zo wilde Christus zich openbaren. Dat het nodig gaat worden om hem te kennen. En niet alleen maar een verstandelijk weten, maar de Heer Jezus Christus te leren kennen met je hart. En u weet, dat heeft te maken met je gemoed, met je ziel, met het verlangen. Dat is de begeerte die God in je hart, in je leven gaat geven. Dat is die roep: zou me deze Jezus willen geven? En dat is blijkbaar gebeurd onder die prediking van Paulus. Hij heeft verkondigd wie de beloofde was in zijn ambtelijke werk. Die grote profeet, die hemelse hoge priester en die eeuwige koning. En dat nu de Heer Jezus Christus is. Die in wie al die schriften ja en amen zijn. Dat alle beloften in hem vervuld zouden worden. Denkt u maar aan die profetieën, bijvoorbeeld uit Jesaja: ziet de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En dat nu uit de maagd Maria, de zoon van God is, ons menselijke vlees moest aannemen, omdat jullie jongens en meisjes, en de doop zegt dat, in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat je daarom een nieuw hart nodig hebt. Een hart wat net als bij deze mens in Berea toegenegen werd. De psalm zingt het: verleen mij een toegenegen oor, o Jacobs God, geef mij gehoor. Dat is, gemeente, knieënwerk. Dat is dat je leert buigen onder het woord, bedelen of de Heere wil spreken. Dat is gebeurd blijkbaar in Berea. Dan zijn dat van nature precies diezelfde mensen. En toch blijkt, heeft dat nou toch een beetje te maken met maar druk bezet zijn met je werk? Maar dat die mensen, het is genade, geen prestatie, niet iets van hun volksaard als zodanig, maar mensen die door de Heilige Geest toegenegen zijn. Hun hart is ontvankelijk gemaakt om, terwijl ze luisterden, ze mochten, wat vroeger wel eens werd gezegd, niet alleen maar hun naam hoorden noemen, maar ook die enige naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor we moeten zalig worden. En dat ze moesten zalig worden, daar kom je wel achter, gemeente. Dat je zo niet kunt voortleven zoals je geboren bent. Maar dat het wonderlijke mag zijn dat je ook niet alleen maar moet zalig worden en moet bekeerd worden. En het niet te kunnen, maar dat het ook kan, dat er dus de mogelijkheid is. En niet meer bij jezelf, daar kom je wel achter. Niet meer door je bidden. Niet meer door je Bijbel lezen. Maar dat de Heer het behaagt om Christus te openbaren. Daar waar het woord wordt verklaard. En als je dan, gemeente, met zo'n geopend hart, een toegenegen hart zoals hier staat, dat woord ontvangt, dan ga je dat woord onderzoeken. Mag ik het even omdraaien? Dan is dat woord bezig u te onderzoeken. En u weet, dat woord onderzoeken, dat gebruiken we vaak als je een kwaal hebt. En je moet naar een arts toe. En je komt bij de dokter of bij de specialist. En hij gaat een onderzoek verrichten. En hij vraagt, waar zit dan de pijn? Dan zegt u toch niet, ik heb geen pijn. Of wat zijn dan de klachten? Dan zegt u toch niet, ik heb helemaal geen klachten. Dan zal hij vragen, wat komt u hier doen? Want de gezonden hebben een medicijn meestal niet voor nodig. Maar als we nu ontdekt zijn dat we moeten sterven en niet kunnen sterven, en dat we uit het woord van God horen, de bezoldiging van de zonde, dat is de dood, en straks voor God te moeten verschijnen, hoe zal dat ooit kunnen? Kijk, gemeente, dan is er een grote medicijnmeester. En dat is wat de apostel Paulus heeft mogen verkondigen. Hij heeft gezien dat de Heilige Geest getuigenis gaf aan de prediking van het woord. Er zijn mensen gekomen die hebben gevraagd, net als Lydia Valeer, zou je me willen onderzoeken of het wel recht ligt wat Psalm 139 ons voorhoudt. Heer, als er bij mij een schadelijke weg is, leid u mij toch op de eeuwige weg. Dan mag ik het toch vragen, gemeente. Zijn de psalmen uw gebeden? En is dat wat de vraag van een doorboord hart is? Hoe kan ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God? En als dan de Christus verkondigd mag worden bij die mensen in Berea, dan is dat de Christus der Schriften. Oh, ze hebben het niet zomaar, om zo te zeggen, gegrepen. Ze zijn wel door het woord aangegrepen. En toen dat woord hen onderzocht op de kwaal waarmee ze bezet waren, is ook in dat woord het middel aangeprezen. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods lieve Zoon, reinigt. Niet alleen maar van die dadelijke zonde, waar het menigmaal zo mee begint, waar je last van gaat krijgen. Niet alleen maar van de zonde die je hebt bedreven toen je jong was, en die weer voor de aandacht komen als je ouder wordt. Maar hebt u die erfzonde wel eens beleden? Ook daar is dat bloed van de Heer Jezus Christus voor gestort. Juist ook voor jongens en meisjes. Want zo zijn we geboren, in zonden ontvangen. En dat dragen we mee. Die erfschuld, heel eenvoudig gemeen, dan gaan we snel verder. Maar is die zonde u tot smart geworden? Dan is daar die zaligmaker. Die het roept, o, kom dan tot mij, u die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. En het bleek bij die mensen dat ze wat Paulus heeft verkondigd, mag ik dit zo zeggen, aan de Heer hebben voorgehouden en gezegd, Heere, wilt u nog eens bevestigen uit uw woord dat het waar is? Nee, er is geen twijfel geweest. Geen twijfelen aan, want wat hij heeft verkondigd, dat hadden ze nog nooit eerder verstaan. En dat is juist het wonderlijke. Zou dat dan wel echt zijn, ook voor mij? En dan gaat de Heer, ook al zou die mond van die apostel Paulus weer spoedig moeten zwijgen, dan wordt dat woord bevestigd. En dat was het laatste wat we moesten zeggen, gemeente, want dat geloof wat daar in Thessalonica blijkbaar niet zo sterk was. Maar in Berea wel was. Dat geloof wordt dus ook sterk bestreden door de boze. En u weet het, die mensen uit Thessalonica konden het niet hebben. Vreemd eigenlijk. Zij geloven niet in Christus. Wat deert het hen dan? Dat er anderen zijn die dat geloof wel belijden. Vreemd, niet waar? Dat juist de wereld, die volgelingen van de Heer Jezus, niet kunnen uitstaan. Maar Paulus heeft het ervaren. Ook daar is die korte tijd van preken voorbij en hij moet opnieuw weer wegvluchten, net als uit Thessalonica. En dan zijn er twee dingen, gemeente, waar je aan kunt zien dat dat woord niet afhankelijk is van een dienaar. Allereerst hebben we horen voorlezen dat de apostel Paulus wegtrekt als naar de zee. Dus de mensen, die Joden die uit Thessalonica gekomen waren om daar de gemeente te verwoesten, ze denken zo, die is weg. Hij zal straks de scheep gaan en dan zijn we hem kwijt. Maar er staat allereerst dat er mensen uit Berea met hem mee zijn gegaan. Die hem geleid hebben als naar de zee. Om zo te zeggen richting Willemskade, maar dan niet een schip pakken. Maar te voet, om zo te zeggen, even het beeld vasthouden, langs de Rijn. Verder. Het was een afstand, gemeente, vanuit Berea helemaal te moeten gaan naar Athene. Daar was je niet zomaar. Maar Paulus heeft, om zo te zeggen, mag ik het een list noemen? Een afleidingsmanoeuvre? Een andere weg die hij heeft gekozen. Hij is te voet gegaan met de mensen uit Berea die zijn contact niet konden missen. Die met hem mee zijn gegaan. Die gewandeld hebben, gesproken hebben, overlegd hebben, wat ze niet begrepen hebben. En pas als ze straks in Athene zijn gekomen. En dat is de tweede. Dat Paulus, hoewel hij wegging, Silas en Timotheus. Eenvoudig even gezegd, gemeente. Niet de apostel, maar de evangelisten. De andere ambtsdragers. De kerkraad in onze taal heeft achtergelaten. En die mocht in alle rust, terwijl dominee Paulus weg was, diezelfde Christus verkondigen aan de huizen en waar ze ook op de velden de mensen hebben ontmoet, op de markt, de gelegenheid hebben gehad om onderweg te spreken over het ene nodigen om hem te moeten kennen. Wat zijn er dan toch wonderlijke wegen van de Heere. Laat die Satan al woeden en laat hij trachten de gemeente te verwoesten. Maar het is als het vuur wat hij tracht te doven. Waar de vonken er alle kanten uitspatten. En dat daar de Heilige Geest dat zaad van de wedergeboorte gebruikt. Tot bekering en geloof van die eenvoudige handwerklui in Berea. De mensen die door genade een edel, een nieuw hart, een toegenegen hart hadden ontvangen om te mogen buigen voor hem die de koning der koning is. Gemeente, we zijn de apostel wat gevolgd op zijn zendingsreis. Wees nou honger en dorst naar dat woord. Verlangt u daar een verdieping in te krijgen? Als u enigszins iets hebt gezien van die schoonheid van hem. Het gewaad van hem is al zo schoon. Ach, zijn aangezicht is misschien nog voor u verborgen. Maar als hij zich wandelingen in de gemeente maakt, catechisaties wil zijn, maar ook bij u in de huizen wil zijn. Mag dat woord dan open gaan. En mag er ook een verdere doorgeleide kennis zijn. Wie nou deze zaligmaker is. Voor de grootste van de zondaren. En morgen mocht daar iets van zeggen. Dat de Heer daar dat woord voor gebruikt. En dan zegt het gedichtje het zo. Toen het kleine kind eens vroeg. Wat naam dat boek toch droeg. Zei vader. Het is het boek der boeken. En moeder zei, o kind, die ware wijsheid mint, moet daarin wijsheid zoeken. Dit boek is meer dan goud. Dit boek past jong en oud. Dit boek is voor elks kwalen. Dit boek beschrijft ons lot. Dit boek is het woord van God. Dit boek kan nimmer dwalen. Amen. Laten we samen bidden. Opnieuw mogen we uw aangezicht zoeken in het gebed. Het is de plaats waar het woord verkondigd mag worden, maar ook waar de verhoring op het gebed wordt geschonken. Laat het mogen zijn, Heere, en dat we niet moedeloos zullen zijn als we het woord onderzoeken, maar niet verstaan. Dat we dan te meer om het licht van uw Heilige Geest verlegen zijn, maar dat we dat woord met een toegenegen hart mogen ontvangen. Dan zult u zulke schuldige zondaren vrij spreken en zal dat bloed van uw lieve Zoon haar kracht doen in het midden van de gemeente. Gedenk ons het overige van deze dag. Gaat u met ons en wees u de naprediker en schenk dat oprechte verlangen van de ziel om uw beeld gelijkvormig te mogen worden, om ook andermaal op deze dag te mogen luisteren naar woorden door uw geest van eeuwig leven. Hoort u ons, Heere, in de vergeving onze zonden. Om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is het derde vers van 103. Loof hem die u verguldt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. 103, vers 3 is onze slotzang. Uw hart en tot God ontvangt binnen zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.